We openen het woord van God vanmiddag in het Oude Testament, in het eerste Bijbelboek Genesis, daarvan het 22e hoofdstuk, waarvan we de versen 1 tot en met 14 met elkaar willen lezen. Genesis 22, de versen 1 tot en met 14, noemde ik als onze schriftlezing. En dan lezen we het woord van God als volgt. En het geschiedde na deze dingen, dat God Abraham verzocht. En hij zei tot hem, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. En hij zei, neem nu uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria, en offer hem al daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op. En zadelde zijn ezel en nam twee van zijn jongens met zich en Isaac zijn zoon en hij kloof de hout tot het brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Aan de derde dag toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zei tot zijn jongens, blijf gij hier met de ezel en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u weerkeren. En Abraham nam het hout van het brandoffer en legde het op Isaac zijn zoon en nam het vuur en het mes in zijn hand. En zij beiden gingen te samen. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zei, mijn vader. En hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zei, zie het vuur en het hout. Maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zei, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden tezamen. En ze kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde al daar een altaar en hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem van de hemel en zei, Abraham, Abraham. En hij zei, zie, hier ben ik. Toen zei hij, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om. En zie, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham noemde de naam van die plaats, de Heere zal het voorzien, waarom heden ten dagen gezegd wordt, op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Tot zover de lezing uit Genesis 22. De tekst voor de preek vindt u in het 8e vers. En Abraham zei, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. En we willen dat doen onder het thema op die heuvel daar ginds van Moria naar Golgotha. Op die heuvel daar ginds van Moria naar Golgotha. Gemeente, het lijkt in eerste instantie een prachtig gezicht als je daar zo een vader met zijn zoon ziet gaan. Nee, niet naar een of andere conferentie die in onze tijd nog wel eens georganiseerd wordt voor een vader en een zoon om daar elkaar te ontmoeten en zo met elkaar te kunnen spreken. Want hier in dit gedeelte valt de schijnwerper maar op die ene vader en die ene zoon. Op Abraham, de vader van alle gelovigen. En op Isaac, de zoon van de belofte. Na heel lang wachten hebben ze dan toch nog een zoon gekregen. Hoge ouderdom, door de onmogelijkheid is het aan hun kant heen gegaan. Op het moment dat het naar menselijke wijze gesproken niet meer kon, had de Heere toch zijn belofte waargemaakt. En dat hoeft ons niet te verwonderen, want al wat hij ooit beloofd heeft, dat zal bestaan en nog nooit is er één van die beloften van de Heere ter aarde gevallen. De Heer had het beloofd en het is uitgekomen. En samen gaan ze dan ook de berg op, die de Heer hen gewezen had. Maar wat moeten ze daar dan gaan doen? Na een reis van zo'n 3 dagen. Wat hebben ze op die berg te zoeken? Wil Abraham daar nu waar gaan maken dat hij werkelijk de vader van alle gelovigen is? Dat hij met kop en schouders boven de rest uitsteekt? Als dat zijn bedoeling geweest zou zijn, dan is hij wel op de verkeerde plaats. Want grote dingen zijn er aan onze kant vanuit de mens immers nooit te verwachten, maar wel van Gods kant. Want grote daden, zoals de Heer die schenkt, die treffen we nergens elders aan. Johannes de Doper, dat is ook weer een prachtig voorbeeld uit de schrift. Dat was toch ook wel een hele grote in het koninkrijk van God. Maar wat zegt de Heer Jezus van hem? Een riet door de wind bewogen. En dat zegt die notabene van die man die onverschrokken alles wat vroom en godsdienstig was, had aangewezen als adderige broedsels. Wie heeft u aangewezen te ontvlieden de toekomende toren? Het wordt de hoogste tijd dat jullie vruchten voortbrengen van geloof en bekering. Maar even later, dan zit hij gevangen en dan weet hij het ook niet meer. Bent u nou werkelijk die we verwachten of is er nog een andere komst? Dan zit hij volledig aan de grond, is er niets meer van hem over. Zelfs die groten in de genade, die zijn van tijd tot tijd nog klein. En dat zullen ze ook zelf wel ondertekenen. Zullen ze zelf ook belijden. Abraham een pelgrim op weg naar de stad die fundamenten heeft. Moet tegen deze reis opgezien hebben. Als een berg. Je zult maar na lang wachten eindelijk een zoon uit de handen van de Heer hebben gekregen. En dan even daarna het bevel krijgen om diezelfde zoon te gaan offeren. Dat is toch een onmogelijke opdracht die de Heer geeft. Laten we eerlijk zijn. Het is alweer heel wat jaren geleden dat we dit op de catechisatie ter sprake kwam. En toen een van de catechisanten aan mij vroeg, dominee, zou u uw zoon ook kunnen offeren als de Heer dat van u zou vragen? Ja, dan is het even stil. Wat moet je daar nu op antwoorden? Want dat kun je toch niet. Ik kon toen alleen maar zeggen, jongens, ik ben blij dat de Heer dat niet van me vraagt. Zoals hij het van Abraham gevraagd heeft. Want als ik op mezelf zie, dan zou ik het nooit, maar dan ook nooit kunnen. Het is dan ook diep ingrijpend wat er hier zich afspeelt voor onze ogen. Want Abraham gaat dan niet die berg op als een toerist om zomaar even van de omgeving te kunnen genieten. Dan zou hij uit eigen beweging die reis zeker niet gemaakt hebben. Hij is hier omdat de Heer hem een opdracht gegeven heeft. Ga heen naar een van de bergen die ik u wijzen zal en offer daar uw zoon Isaac, uw geliefde, voor mij tot een brandoffer. Ga heen. Dat bevel had Abraham al eerder een keer gehoord in zijn leven. Toen was hij nog in Ur der Chaldeeën. Toen zei de Heer tegen hem, ga heen naar het land dat ik u wijzen zal. En op het bevel van de Heere had Abraham alles bijeen vergaderd en was op reis gegaan. Ga heen. Abraham ging toen en zo gaat hij ook nu. Zonder maar één woord tegen te spreken. Doet Abraham wat de Heer hem opgedragen. En zo zien we hier dat die roeping van de Heere in zijn leven verdiept is geworden. En zo gaat het toch immers in het leven van al Gods kinderen. Bij de eerste roeping had het nog geklonken. Verlaat, vergeet al wat u ooit kon bekoren, uw vaders huis en wat voorheen u dierbaar en beminswaardig scheen. Dat was de opdracht van Abraham. Dat is ten diepste ook onze opdracht, gemeente. Voor niemand uitgezonderd. Want we weten toch maar al te goed dat hier beneden het niet is. En dat we op weg en reis zijn naar de nimmer eindigende eeuwigheid. En dat het niet onverschillig is hoe dat we die eeuwigheid aan moeten doen. Of we dat met of zonder de Here doen. Abraham had niets en niemand meer over. Het enige wat hij had, dat was het woord van God. Het onfeilbare woord van God. Het kompas waarop hij kon gaan. En dat is een navigatiesysteem, gemeente, voor ons vandaag, wat veel betrouwbaarder is dan wat we in onze auto hebben. Maar dat kan al wel eens een keer misgaan, nietwaar? Dat weten we wel uit ervaring. Maar dat gaat nu nooit met het woord van God. Als je op dat woord mag gaan. Dan loop ik zelf met gesloten ogen naar het onbekende land. Een pelgrim gaat nooit een eigen weg, maar het weg van het woord. En dan kies je in geloofsgehoorzaamheid ook het smalle pad wat naar het eeuwige leven leidt. Dat neemt niet weg dat als je de Heere vraagt om zo'n weg te gaan, die Abraham moet gaan, dat je er als een berg tegenop kan zien. Hoe kom ik er boven? Hoe kan ik het volbrengen? En wie in zijn leven voor de Heere mag kiezen, die lijkt, en zeker vandaag ook voor ons, alles in één keer tegen te hebben. Want wie laat nu echt alles los? Wie laat nu echt alles achter zich? Wie verbrandt zijn schepen achter zich? Dat doet toch niet, geen weldenkend mens, laten we eerlijk zijn. We leggen al die binnenpraters maar het zwijgen op. En luister maar naar het woord van de Heer. Dan komt het altijd goed. Want heeft de Heer gezegd, wie mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben. Maar dat betekent niet dat je er niet tegenop kan zien om de berg van de Heer op te gaan. Om als de Heer je roept, om alles wat je lief en dierbaar is los te laten. Wie kan dat in eigen kracht, toch geen mens, gemeente. En dan moet, terwijl ze zo omhoog gaan, die berg op, wel heel wat door het hart en het hoofd van Abraham zijn heen gegaan. Ja, hij heeft het goed uit de mond van de Heere gehoord. Ga heen en offer uw zoon die u lief hebt, Isaac. Dat is voor geen tweeërlei uitleg vatbaar. Want anders had hij Ismaël nog kunnen nemen, zijn andere zoon. Nee, die gij lief hebt en offert hem op een van de bergen die ik u wijzen zal. Die gij lief hebt. Hoe kan dat nou, heren? Dat is toch de zoon van de belofte? Waaruit u toch een groot volk zal formeren. Dat hebt u zelf aan mij beloofd en gezegd. En nu? Nu loopt het dood. Hoe kan dat? Dat kan de Heer hier nu meer voor hebben. Daar staat Abraham dan. De weg achter hem was al dicht gegaan. En nu heeft het er alles van weg, alsof de weg voor hem ook dicht is. Abraham gaat aan de ene kant omhoog, aan de andere kant omlaag, gaat hij de diepte van de beproeving in. En dat is voorwaar geen gemakkelijke weg, als de Heer die met je gaat, laten we maar eerlijk zijn. En toch, dat is weer het grote, dat hij het vertrouwend doet op het woord van God. Dat onfeilbare woord, want hij heeft het zelf uit zijn mond gehoord en het duidelijk had de Heer gezegd, ga heen. Je zult het liefste wat je hebt, maar moeten gaan offeren. Even wel een woord dat als een zwaard door de ziel van Abraham heen moet gegaan zijn. Want dat is toch een opdracht die je niet zomaar onbewogen aan kan horen. En zomaar je zonen van het een op het andere moment neemt. Om dan het bevel van de Heer op te gaan volgen. Offer uw zoon, uw enige. Dan zal de berg die de Heer aan Abraham zal wijzen een doodsheuvel worden. En daar zal dan ook het diepste punt van de beproeving naar voren komen. En toch zal hij uitgerekend daar het hoogtepunt van het geloof bereiken. Het geloof dat hij als een gave uit de handen van God heeft gekregen. En welk geloof is dat? Wel, dat is het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof waarvan we zojuist ook met elkaar belijdenis hebben gedaan. En nu hoor je nog wel eens een keer mensen zeggen, als ik mijn geloof toch niet had. Nou, met mijn geloof kom ik niet zo bar ver. Daar heb ik ook geen belijdenis van gedaan. Maar wel van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Want als het geloof, gemeente, een gave van God is, en dat is het toch, dat kan niemand tegenspreken, dan is er toch niets van mij bij. Want met mijn geloof zou ik de diepte van de beproeving ook nooit door kunnen komen. Dan zou ik de storm niet door kunnen komen die dan op zal steken in mijn leven. Want het geloof is niet uit mijn hart opgekomen. Maar is uit Gods hart mij geschonken, uit louter genade. De Heer gaat niet alleen met Abraham de berg van de beproeving op. Dat doet hij van tijd tot tijd toch met al Gods kinderen, de een meer en de ander minder. Maar het geloof, dat zal altijd weer beproefd worden op de echtheid ervan. Moet het vuur van de beproeving er om een gelouterd uit de voorschijn te komen. En in die beproeving vraagt de Heer dan ook van zijn kinderen een offer. Het offer van hun leven. En niemand hoeft zich dan op dat moment groter voor te doen dan dit die werkelijkheid is. En zo gaat hij stapje voor stapje de berg op. Wat kan de nood dan groot zijn? Hoe moet het verder? Als er dan nergens uitkomst is, wel, vergeet één ding dan niet. God verlaat u niet. Vrees toch in nood, Heere, trouw is groot. De beproeving schenkt hij immers ook de uitkomst. En de Heer beproeft zijn kinderen nooit boven wat ze aankunnen. En toch, dat is de werkelijkheid van alle dag, dat je er tegenop kan zien. Maar hou je dan maar vast aan de Heere. En bid er dan maar mee, houd gij mijn beide handen met kracht omvat. Geef mij uw vastgeleide op het smalle pad. Onderweg naar boven is het tussen Abraham en Isaac tot op dit moment helemaal nog niet gesproken. En dan kun je alleen maar raden wat er zo door hen heen is gegaan. En laten we dat maar niet doen, want dan kan het wel eens blijken dat we er heel ver naast zitten. En toch wordt er in de brief aan de Hebreeën, dat is natuurlijk alweer heel wat later, een tipje van de sluier opgericht. Van wat de vader van alle gelovigen dacht, hoopte en geloofde. Daar horen we hier nog niets van. Daar zit voor onze les in, gemeente, die wij wel ter harte mogen nemen. Want als je in de zorgen zit, als je in de beproeving zit, dan zijn er nog wel eens van die momenten dat je graag naar iemand toe wil gaan om daar je hart uit te storten. Om lucht te geven aan wat je bezighoudt. En dat is natuurlijk prachtig als er iemand is die voor je als een luisterend oor wil functioneren. Maar je toch niet kan helpen. En daarom is het maar beter om de opdracht, de raad van de psalmdichter op te volgen. Stort voor hem uit, voor de Heere, uw ganse hart. Want waar een mens niet kan helpen, kan de Heere wel helpen. En als de Heere dan met je meegaat de berg op, dan merk je onderweg dat het half zo zwaar niet is als je van tevoren gedacht had. Het geloof mag ervaren dat de Heere de zijne doorheen draagt. En dan hoef je ook niet te gaan zwoegen en gaan ploeteren alsof het door eigen inspanningen bereikt kan worden. En toch kan Abraham en Isaac niet het hele eind zonder maar een woord te spreken tegen elkaar. Want op een zeker moment is het Isaac die de stilte verbreekt en tegen zijn vader zegt, vader, waarop Abraham antwoordt, ja mijn zoon, zie hier ben ik. Mijn jongen, en wat is dat fijn jongens en meisjes als je vader hebt die voor je als een luisterend oor wil zijn. Mag natuurlijk ook je moeder zijn, even goed, laten we eerlijk zijn. Een vader en een moeder te hebben die je willen helpen bij de vragen die je hebt, die er op je af kunnen komen. Als ze voor je een antwoord hebben vanuit de liefde. Maar het is nog veel mooier. Als je vader en je moeder je ook mogen wijzen op de Heere. Dat je je leven in zijn dienst mag stellen. Het van de Heere alleen mag verwachten. Dat we zoals vaders en moeders met onze kinderen onderweg mogen zijn naar boven. In het gebed om ze voortdurend op te dragen aan de troon van Gods genade. Of hij ze maar vast wil houden. Isaac had zonder wat te vragen al begrepen wat er zou gaan gebeuren. Want het was een heel vertrouwd beeld aan het begin van de reis voor hem geweest. Dat Abraham dat hout nam, het kloofde en op een van de rijdieren legde. Wat later op Isaac zelf gelegd werd. En hij nam ook vuur mee. Dat gaan, mijn vader gaat offeren, heeft Isaac gedacht. Want overal langs de weg waar Abraham gegaan was, zag hij de getuigen dat hij wandelde met de Heere. Want waar hij kwam, daar offerde hij een voor de Heere. Er werd een altaar opgericht. Daar was Isaac dus al jong me vertrouwd mee geraakt. Dat is een zegen ook voor onze kinderen. Als het thuis vanaf dat ze geboren zijn, als het ware al mogen horen van de Heere en zijn dienst. Dat het een liefdedienst is. En hoe heerlijk het is als je de Heere mag volgen in je leven. Dat ze vertrouwd mogen raken met zijn woord. Dat ze in dat woord hun houvast mogen vinden. En zeker ook onze jongeren vandaag, als er zoveel op ons afkomt en aan ons schudt en trekt. Je vertrouwen op de Heere mag stellen. Want wat je jong leert in de omgang al met de Heer en zijn woord, dat raak je je hele leven niet meer kwijt. En dat we als ouders ook niet vergeten wat wij bij de doop van onze kinderen beloofd hebben. Dat we ja gezegd hebben op de vraag dat we naar ons vermogen onze kinderen zullen onderwijzen, helpen en doen onderwijzen in de leer die naar de godzaligheid is. Dan is het de vraag. Nemen wij daar ook de tijd voor? Want dat is geen verloren tijd. Dat is alleen maar winst. Niet alleen voor jezelf als ouders, maar ook voor je kinderen. Want dat zou dat erg zijn, gemeente, als we straks met onze kinderen voor de Heere moeten verschijnen. En je kinderen je zullen aanklagen. Vader, moeder. Jullie hebben overal over gesproken met ons. Hoe we dit leven door moeten. Maar niet hoe dat we eruit moeten. Jullie waren druk bezig met de dingen van het hier en het nu. Maar we hebben nooit uit jullie mond één woord gehoord hoe we zalig kunnen worden. Dat de laatste is erbij ingeschoten. Hoe zouden wij dat voor de Heere kunnen verantwoorden? Dat kunnen we niet, gemeente. Wat een verantwoordelijkheid hebben we dan ook op ons gekregen. Door dat pand wat de Heer ons toevertrouwd heeft. Nemen we dan ook de tijd voor. Want dat zal alleen maar tot zegen zijn. Ga met de Heer. Jong en oud. Breng niet alleen voor de kinderen winst, maar ook voor de ouders, voor de eeuwigheid. Dat we straks met onze kinderen daar mogen staan en mogen zeggen, zie hier, wij en de kinderen die gij ons gegeven hebt, Heere. Dat zien we hier ook bij Isaac. Hij mist iets. Nou komt het wel meer voor, dat hoor je wel eens uit de mond van mensen, dat ze wat missen. Maar Isaac mist hier iets wezenlijks. En dat kan niet altijd gezegd worden van mensen die naar je toe komen dat ze wat missen. Want hij mist namelijk het offerdier. Waar is het lam, vader, het brandoffer? Want als zijn vader offerde, dan was er niet alleen hout en vuur, maar dan was er ook een lam dat op het hout gelegd werd en geofferd werd voor de Heer. Dus dat is wel een heel belangrijke vraag die Isaac dan ook aan zijn vader stelt. Zie het vuur en het hout. Maar waar is het lam tot het brandoffer? Dat is het meest wezenlijke waar het om gaat in de schrift. Om dat offer, om dat lam. Ja. Wat moet Abraham nu antwoorden? Moet hij alle eerlijkheid nu maar gelijk opening van zaken geven? En tegen Isaac zeggen wat de Heere tegen hem gezegd heeft. Een jongen, de Heere is bij me geweest en heeft gezegd dat ik jou moet gaan offeren, dat jij nu het lam moet zijn. Maar dat doet hij niet. Zou je zeggen, dan ben je toch niet op je plaats als vader als je niet het juiste antwoord geeft. Maar Abraham mag op dit moment helemaal aan Gods kant gaan staan. Dat in het vaste vertrouwen van het geloof zegt hij, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Mogen die woorden ook krachtiger vertalen door te zeggen, God ziet het offerlam voor zich. Wat betekent dat dan? Wel, dat heeft hier ook de betekenis van kiezen. Want, dat weten we allemaal, denk ik wel, als er vroeger een offer gebracht moest worden voor de Heere, dan moest er een lam gekozen worden uit de kudde. En dat lam, dat moest volmaakt zijn. Daar mocht geen enkel gebrek aan zijn, want het beste is immers voor de Heer en zijn dienst. Het is voor de Heer bestemd. Maar zo heeft de Heer nu ook een lam uitgekozen. Maar niet uit een grote kudde, want die had hij niet. Hij had maar één zoon. En die heeft hij gekozen. Zijn geliefd kind Jezus. Die heeft hij gegeven als het lam voor de zonde van de wereld. En verloren in de schuld. Abraham heeft zelf het offerlam niet mogen kiezen. De Heer heeft hem alleen maar de opdracht gegeven om zijn zoon Isaac te offeren. Dat diepe geheim, dat draagt Abraham hier nog met zich mee. Maar daar weet Isaac niet van af. Waarom zou Abraham nu de mogelijkheid dat toch was dat niet verteld hebben? Ik denk dat we het antwoord op die vraag ook wel terug kunnen vinden in Hebreeën 11. Dat hij hier in stilte met de Heere bezig was om alles wat er op hem afkwam te verwerken. Isaac zou onder de handen van zijn bloedeigen vader moeten sterven. Maar die vader was ervan overtuigd dat de Heer hem zo machtig was dat hij hem uit de dood weer terug kon geven. Want hij had het tot zijn jongens gezegd, blijven jullie hier totdat ik terugkom en wij aanbeden zullen hebben. Zo vast lag het voor hem. En daarom heeft hij waarschijnlijk gezwegen tegenover Isaac. Maar de getuigenis krijgen we weer te horen. Het heeft er alle schijn van dat het hier naar het dieptepunt gaat in het leven van Abraham. Maar het wordt een van de hoogtepunten. Hij mag het allemaal overgeven en dat is zo rijk gemeente in de handen van deze verkiezende God. Dat vindt allemaal plaats op de berg des Heren. Nou ja, verzucht er misschien iemand. Dat mocht Abraham wel geloven, maar ik ben Abraham niet. Hebt u gelijk in, dat ben ik ook niet. Dat zijn we geen van allen. Want er is maar één vader van alle gelovigen en dat is Abraham. Maar waar gaat het dan om, gemeente? Wel, dat wij met diezelfde God te maken hebben. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God die beloofd had dat in Abraham al de volken gezegend zullen worden. En die God is nog steeds dezelfde. Dat was hij toen bij Abraham, dat was hij gisteren, vandaag en dat is hij morgen, dat is hij tot in alle eeuwigheid. En dat is dan ook een rust voor je, want dan hoef ik zelf geen krachttoeren meer uit te halen. Want hoe zou ik het ook in eigen kracht ooit kunnen volbrengen? Paulus had het ook geleerd, dat zijn kracht in zwakheid wordt volbracht en dat Gods genade meer dan genoeg was. En dan is het ook zo rijk gemeend als je met de Heer mag wandelen zoals Abraham. Dan mag je alles overgeven in zijn handen. Je overgeven aan het woord in stilheid en vertrouwen. Zal uw sterkte zijn. Het woord voorzien of zien, dat is dan ook een kernwoord in dit gedeelte. Daar mogen we best een dikke streep onder zetten. De plaats waar Abraham in het geloof zijn zoon op het altaar heeft gelegd, wordt dan ook genoemd. De Heere zal het voorzien, zal uitkiezen. En dat heeft de Heer op een heerlijke wijze gedaan. De Heer heeft er ingegrepen op die berg. Want dit offer wat Abraham anders gebracht zou hebben, dat kon het heilige oog van de Heer niet behagen. De Heer had gezien dat Abraham bereid was om zijn zoon aan hem te offeren. En Abraham had die beproeving waarmee de Heer naar hem toegekomen was, glansrijk doorstaan. Het geloof was echt. En de Heer drukt als het ware hier het keurmerk erop. Nu weet ik dat gij Godvrezende zijt, want gij hebt uw zoon mij niet onthouden. En Abraham mocht zo Isaac als het ware de dood terugkrijgen. En hier komt de keer in deze geschiedenis. Want de Heere vraagt niet langer een offer van Abraham. Hij heeft zijn eigen offer uitgekozen in de plaats van Isaac. En dat offer dat zit op dit moment al verward met de horens in de struiken achter Abraham. Dat heeft zich de Heer al voor gezorgd, terwijl Abraham dat dus nog niet zien. Hij moest er zich voor omkeren om het te zien. Dat ram mag nu de plaats in gaan nemen van Isaac op het altaar. En God ter ere worden geslacht. Als de Heer gaat kiezen gemeente, dan zien we hier duidelijk dat het niet betekent dat hij dan helemaal niets doet. Want de Heer is er in alles, van het begin tot het einde, in betrokken. Want zijn zin is voorzien in. Voorzien in een offer. Een offer dat zijn heilige oog wel kan behagen. En daarom klinkt het van de berg des Heeren, het heerlijke evangeliewoord. Op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Dit werk is door Gods alvermogen, door zijn Heere hand alleen geschied. Het is een wonder in ons ogen, we zien het, maar we doorgronden er niet. Mogen deze tekst ook vertalen met op de berg van de Heere zal hij verschijnen. Want de Heer is er immers verschenen, hij heeft er handelend opgetreden in die ram, in die struik. Dat God zien zijn verschijnen betekent omzien naar. De Heer verschijnt hier opnieuw aan Abraham en voorziet in het offer in de plaats van Isaac. De Heer hoeft het offer van Abraham niet. Hij kiest een eigen offer. Waarom doet de Heere dat? Hier laat de Heere zien dat wie zijn leven verliest om hem, dat zal behouden. De Heere heeft geen offer van ons mensen nodig. En zeker geen offer van een mens. En daarom heeft de Heere ingegrepen. Tot hiertoe Abraham en niet verder. Het is genoeg, weet ik niet. Dat vinden we heel mooi terug in die psalm die we zo meteen met elkaar hopen te gaan zingen. Psalm 50, het vierde vers. Ik zal uit uw huis geen var, nog uit uw kooi, voor het altaar begeren bok of ooi. Want al het gedier der wouden is het mijn. Wat beesten er op duizend bergen zijn, wat vogels ooit rondom in de toppen vlogen. Het wild van het veld, het is al in mijn vermogen. Als het gaat om het offergemeente, dan doet er voor ons mensen uiteindelijk niets mee. Op die heuvel daar ginds, daar heeft de Heere erin voorzien. Dan gaan we eeuwen verder. Want op diezelfde berg waar Abraham bereid was om het offer van Isaac te brengen. Daar wordt later de tempel gebouwd. Het huis van de Heere. Waar hij woonde en troonde te midden van zijn volk Israël. Waar de dienst van de verzoening plaats zal vinden. Waar het altaar zal staan om offers voor de Heere te brengen. Waar het brandaltaar zal roken van edelsvee uit kooi en stal. Maar er zal ook het heilige der heiligen zijn. Waar de Heere was. Boven het verzoendeksel. Daar zal dan één keer per jaar op de grote verzoendag de hoge priester naar binnen mogen gaan. Was hij onzichtbaar voor het volk. Maar wat hij deed was wel ten dienste van het volk. Want dan bracht hij het offer voor de zonde van het volk. Met het bloed van een van de bokken die geslacht was. Om dat bloed te sprenkelen op het verzoendeksel. De plaats is waar God zelf gekozen heeft. Maar er is nog meer gemeente, want er loopt ook een lijn van Moria naar Golgotha. Op die heuvel der ginds heeft dat ruwhouten kruis gestaan. En dat kruis eindigde voor Gods enige geboren zoon de weg van de vernedering die hij geheel vrijwillig gegaan is. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Om zonderen zalig te maken. Hij ging de weg van de kribbe naar het kruis. Iemand heeft een keer gezegd, het kruis is van hetzelfde hout gemaakt als de kribbe. Zo nauw horen ze bij elkaar, wilde die persoon daarmee weergeven. Hoe noodzakelijk het was dat hij zou komen in deze wereld. Om de zonde, de schuld te verzoenen in zijn diepe bloed. Aan het kruis heeft de Heere zijn enige geboren zoon geofferd. Abraham hoefde zijn zoon niet te offeren. De Heer heeft het wel gedaan. En zo mag je in Isaac op Christus zien. Isaac, dat is een even groot wonder toch. Dat hij zich zonder maar één woord tegen te spreken, liet binden en op het altaar liet leggen. Kun je toch ook niet begrijpen. Het zou even duidelijk zien we hierin dat niet alleen het geloof van Abraham groot geweest is, maar ook dat van Isaac. De Heer Jezus, die wist het wel. Wat er zou gaan gebeuren. Hij was ook eenswillend geworden met de wil van zijn vader. Maar wat een worsteling heeft dat voor hem gegeven. Daar in de hof van Gethsemane heeft hij gekropen over de grond. Een worm en geen man. En zijn zweet met dat droppelen bloed die op de aarde afliep. Hij mocht het overgeven. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Daar mogen we in deze lijdensweken weer bij stilstaan. Christus het offer wat God had uitverkoren. Het offer waar de Heere zelf voor gezorgd heeft. Waar de Heere zich in zijn heilig recht bekend gemaakt heeft. En hier ziet u nu gemeente voor u het enige offer. Wat wij nodig hebben, u, jij, ik, niemand uitgezonden. Op die heuvel daar ginds. Daar is het gebeurd. Daar heeft de Heere zijn zoon gegeven. Heb jij dat offer ook al nodig leren krijgen voor je persoonlijke leven? Want een ander offer is er echt niet. Het is het enige offer waardoor we zalig kunnen worden. Op de berg des Heeren is God verschenen in zijn geliefde zoon. En naar die berg roept de Heere ons ook nu toe. Daar klinkt het woord van de wonderen evangelie van de plaatsvervanging. Want dit wonder klonk door in dit gedeelte. Want wie riep Abraham uiteindelijk om dat offer niet te gaan brengen? Dat is u waarschijnlijk ook opgevallen toen we het er straks gelezen hebben. Dat was de engel des Heren. De verschijning van de Heer Jezus Christus onder het Oude Testament. Hij zelf heeft Abraham van het offer teruggehouden. Want hij had zichzelf immers al bij zijn vader aangeboden. Zie, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Want dat was de enige mogelijkheid op behoud van zonder. En daarom is hij naar deze aarde gekomen. Om zichzelf te offeren. Goden tot een welriekende ruik. Opdat u, jij, ik, in stille verwondering en bidding het mogen zeggen. Hij voor mij, waar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ja, en dan wordt hij alles voor je. Dan ga je met het bruid uit het hooglied mee zeggen, zulke is mijn liefste, zulke is mijn vriend, want alles wat aan hem is gans begeerlijk. Want ieder die gelooft is hij dierbaar. De Heer Jezus gaf zijn leven tot in de dood. Hoor dan naar hem. Luister naar zijn stem. We kunnen in ons leven tegen die bergen opzien. Hoe kom ik er overheen? De berg des Heeren is evenwel geen berg waar we niet overheen zouden kunnen komen. Het is maar hoe dat je ernaar kijkt. Want als ik dat met mijn eigen ogen doe, dan is het onmogelijk. Dan kom ik er niet overheen. Maar ik kijk met u, met jou vanmiddag, dat vanuit in het licht van Gods liefde en trouwe zorg, in het offer dat de Heer in zijn Zoon gebracht heeft, kan hij ons dit offer schenken. Alles. Hij heeft zijn eigen Zoon niet gespaard. Dat mag de apostel later belijden. Dan kan hij ook in hem ons alle dingen schenken. En daarom heeft hij zijn Zoon overgegeven tot de dood aan het kruis. Het enige en volmaakte offer wat er gebracht is op die Goede Vrijdag. Op Golgotha. Want die heuvel daar ginds, dat doet mij zingen. Van dat ruwhouten kruis met het bloed van Gods Zoon. Straalt er licht dat door niets wordt gedoofd. Vol van schoonheid en pracht. Vol van reddende kracht voor ieder die gelooft. Daarom gemeente, laat je door die berg van de Heere, laat je door de beproeving niet afschrikken. Het is waar. De weg die we soms moeten gaan, die kan zwaar zijn. We moeten soms door diepe dalen heen en over hoogte heen. Maar uiteindelijk zullen ze allemaal bij de Heere uitkomen. Op die heuvel daar ginds waar het ruwhouten kruis gestaan heeft, is de zaligmakende genade van God verschenen. En onderwijst alle mensen hoe dat ze moeten leven. En zie dan op het kruis wat u zelf moet dragen in uw leven, op het kruis van de Heer Jezus Christus. Het kruis kan zwaar zijn, maar vergeet één ding niet. De Heere heeft eerst de schouders gemaakt en daar heeft hij het kruis opgelegd, zodat u het kunt dragen. En dat kruis wat wij opgelegd krijgen, dat is vanwege onze zonde. En dat kan nooit zwaarder zijn dan het kruis wat de Heer Jezus Christus moest dragen. Want hij is nog een veel grotere diepte ingegaan dan dat wij ooit hebben moeten gaan, zullen gaan om zo zonderen op te rapen. Wat een zegen als je jezelf zo geheel en al hem toe mag vertrouwen om zijn lijden en sterven. Als de Heer in zijn Zoon alles gegeven heeft, dan zal hij voor u, voor jou, ook wel wegen vinden waarlangs je voet kan gaan. Welke weg dat we ook moeten gaan door dit leven. Dan mogen we weten dat van die heuvel der ginds troost naar ons toe komt. Die enige troost in leven en sterven. Want ik mag het nu weten. Ik ben niet meer van mezelf. Maar ik mag het eigendom zijn van die trouwe borg en zaligmaker Jezus Christus. Omdat hij op dat ruwhouten kruis zijn leven gegeven heeft tot verzoening van mijn zonden en schuld. Omdat de Heer in alles kan en wil voorzien wat we nodig hebben voor ons lichaam en onze ziel. Mag ik alles overgeven uit mijn handen in zijn doorboorde handen. Want in zijn Zoon heeft de Heere alles op een heerlijke wijze voorzien. op die heuvel der ginds. Dat geeft ook een heerlijk uitzicht, gemeente. Naar de toekomst toe. Want straks, als het sterven wordt, dan ga ik niet omlaag. O ja, wel mijn lichaam dat in het graf gelegd wordt. Dat zal er indalen. Maar mijn ziel gaat omhoog. Naar huis. Naar het vaderhuis met de vele woningen. Waarheen mijn borgen zalig maken me voorgegaan is. Om daarvoor mijn plaats te bereiden. En wat heerlijk zal het daar zijn. Geen beproeving meer. Geen aanvechting, geen strijd. Omdat de Heere daar zal zijn, alles en in allen. En dan kan ik maar één ding meer doen. Klem mij daarom aan Golgotha's kruis. Tot de Heer komt en met hem het loon. Als die grote dag aanbreekt en hij ons dat kruis. Dan verwisselt voor de eeuwigheidskroon. Amen. We gaan met elkaar zingen zoals ik al in de preek gezegd heb. Psalm 50, het vierde vers. Psalm 50, vers 4.